GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken.
We zijn gelukkiger dan ooit in het rijke Nederland. Tegelijkertijd lijden 4 op de 10 mensen aan een psychische aandoening en doen veel mensen een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. Een GGZ waarvan steeds vaker wordt verwacht dat ze onze problemen oplost en ons lijden wegneemt. Wat is hier aan de hand? Waarom hebben zoveel welvarende mensen psychische klachten? Verdragen we niet meer dat een zekere mate van lijden bij het leven hoort? En moet de GGZ wel aan al onze verwachtingen voldoen? Over deze vragen gaan we in gesprek met filosoof en hoogleraar psychiatrie Damian Denies. Naar aanleiding van zijn boek Het tekort van het teveel. De paradox van de mentale zorg. Welkom, meneer Denies.
U signaleert, ondanks onze welvaart en goede gezondheidszorg, een almaar toenemende hulpvraag van mensen met psychische problemen. Hoe verklaart u dat?
Dat is een heel belangrijke vraag. Dat is ook een beetje meteen de grote vraag van het boek dat ik wilde schrijven. Hoe moet je dat begrijpen? Het is een paradox. Hè? We worden alleen maar rijker, we hebben meer materiële welvaart. Maar dat vertaalt zich niet meteen in mentale welvaart. En van de eerste verklaringen is dat wij vanzelfsprekend aannemen dat meer welvaart, meer luxe, meer comfort, dat automatisch leidt tot beter mentaal welzijn. En we komen er nu achter, op het moment waar we inderdaad in staat zijn om enorme materiële welvaart te creëren, dat die relatie niet zo eenduidig is. Dat er een bepaalde tipping point is, een grens is, waarbij meer materiële welvaart niet tot meer mentale welvaart leidt, maar eigenlijk tot het omgekeerde. En dat is iets wat we denk ik in onze samenleving merken. En daar liggen heel veel sociale factoren achter, maar een van de belangrijke redenen is dat wij als mens eigenlijk niet echt mentaal ons gezond voelen bij alleen maar materiële welvaart, dat we uitgedaagd moeten worden, dat we af en toe moeten lijden, dat we pijn moeten hebben om ons eigenlijk mentaal goed te voelen. En dat is een boodschap die althans bekend was bij een aantal filosofen, maar nog niet echt heel scherp op ons netvlies ligt.
U stelt ook dat de manier waarop onze GGZ is ingericht eigenlijk bijdraagt aan het probleem dat u zojuist schetst.
Dus het eerste probleem is, hoe creëert die materiële welvaart minder mentaal welzijn? Dat is een complex probleem met heel veel sociale oorzaken. Het tweede probleem is dat als je kijkt naar de geestelijke gezondheidszorg en je gaat vanuit globale manier kijken hoe dat ingericht is op wereldschaal, ja, dan zie je dat Nederland absoluut de wereldtop is. Nederland heeft naar mijn gevoel een van de beste geestelijke gezondheidszorgsystemen van de hele wereld. Waarschijnlijk top 3, misschien dat Zwitserland en Noorwegen nog net iets beter doen gezien het vele geld dat ze hebben. En dan is het zo opmerkelijk als je ernaar kijkt naar de organisatie, de 90.000 mensen die in dat systeem werken, de kwaliteit, de opleiding, de gebouwen, de voorzieningen, dat ondanks alles, als je kijkt naar de prevalentie, het voorkomen van mentale stoornissen, dat heel hoog is en zelfs toeneemt. 42% van de bevolking voldoet aan een psychische stoornis. Dat is ongeveer de afgelopen 20 jaar redelijk stabiel gebleven. Maar het mentaal welzijn in brede zin, dat die beantwoordt aan een stoornis. En dan hebben we het over eenzaamheid, burn-out, stress, lichte vorm van angst en depressie. Die nemen schrikbarend toe. Dus dan blijkt dat ondanks dat geweldige systeem toch mentale klachten toenemen. En dat fascineerde mij. En ik kwam er dus eigenlijk ook achter dat we steeds meer geld in dat systeem pompen. Je ziet dat de afgelopen 10, 15 jaar het budget verdubbeld is, van 3,5 miljard naar 7 miljard. Dat is al gaande sinds een langere tijd. En dat resulteert niet in betere zorg of in een afname van die klachten. Dus dan moet je eigenlijk gaan de redenering omdraaien en niet de vraag stellen, hebben wij het niet zo gecreëerd dat het aanbod dat we hebben misschien zelf de oorzaak is van meer mentale klachten en meer mentaal onwelzijn? En dat is natuurlijk een redenering en een constatatie waar heel veel mensen bang voor zijn.
Het lijkt wel alsof er steeds meer bureaucratie en controle de praktijk van GGZ-professionals binnencijpelt. Hulpverleners zijn druk met administratie en hebben weinig tijd voor een gesprek. Vindt u dat tekenend voor de huidige GGZ?
Ja, ik denk dat daar zeker onder zit. Dat is zeker een onderdeel daarvan. De systeemwereld is natuurlijk een begrip dat heel breed is. Maar ik denk zeker in Nederland, waar men controle als een deugd beschouwt en regulering hoog in het vaandel heeft. Hè, dat is toch anders dan in sommige zuidelijke landen, wat ook enorme voordelen heeft. Dus een uiterst georganiseerd land, wat heel veel geld en energie kan spenderen aan die regelsystemen, merk je dat dat heel contraproductief aan het worden is. En dan wordt het nog veel concreter. Als je kijkt naar het budget, dat is toegenomen in de geestelijke gezondheidszorg, daar gaat 1,5 miljard naar administratie. Dat is bijzonder. Wij zijn een systeem aan het bouwen waar wij eigenlijk in gevangen zitten. Dat ons niet helpt om vrij te zijn, maar in tegenstelling ons tot een gevangene maakt. En daarmee verdwijnt de ziel, maar die ziel die staat voor mij voor de passie en het plezier wat je moet hebben in dit vak om dat goed te kunnen doen. Iemand die psychiater is of psycholoog of verpleegkundige, iemand die werkt met mentaal zieke mensen, doet dat niet voor het geld of voor aanzien. Er is een interne drijfveer die zeer, zeer belangrijk is om dat werk te kunnen doen. Dat heeft te maken met een nieuwsgierigheid naar de mens, met een vermogen om empathisch te zijn. Daar zit een soort van wisselwerking die uniek is. Maar dat is wel gestoeld op het feit dat die persoon, die behandelaar, plezier moet ervaren tijdens dat werk. En die ziel moet gevoed worden met dat wederzijds genot. En ik merk eigenlijk tot mijn droefenis dat heel veel mensen uit het vak stappen omdat ze wel willen, maar niet meer kunnen. Omdat ze papieren moeten invullen. Omdat de verwijzingen niet lukken. Dus dat systeem gaat inderdaad die ziel uit die relatie duwen, waardoor mensen eigenlijk eruit stappen en de problemen nog veel groter worden.
U houdt een pleidooi om een onderscheid te maken tussen lichtere en zwaardere problematiek. Wat kunt u daarover zeggen?
Ja, het eerste punt wat betreft de scheiding tussen zwaar en licht en de noodzaak om daar een keuze in te maken, heeft alleen maar iets te maken met het feit dat, naar mijn gevoel, geen enkele samenleving op dit moment, hoe rijk ze ook is, in staat is om alle mentale klachten van al haar bewoners te behandelen of te verzorgen. En als je in een samenleving leeft die ongelooflijk rijk zou zijn en je kan er heel veel geld aan spenderen, dan hoef je geen keuze te maken. Dan kan je alles behandelen. Alle lijden zou je kunnen behandelen. Maar wij merken tot onze verbazing dat de patiënten die het meest ziek zijn, mensen met ernstige vormen van schizofrenie, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, dat die achteraan in de rij staan. Dat die behandeling die heel noodzakelijk is, minder efficiënt en minder goed wordt geleverd. En dat lijkt een beetje het gevolg te zijn van een preferentie, een voorkeur voor wat lichtere klachten die ook in de GGZ worden behandeld. Dus wij hebben te maken met een kwalijk effect. En dan moet je, denk ik, ingrijpen. Dan moet je als overheid echt een keuze maken, een strakkere keuze dan tot we tot nu maken. Omdat dat natuurlijk niet iets wat je wil. Ik denk uit gevoel van barmhartigheid en rechtvaardigheid moet je de meest zieke mensen eerst behandelen. Daar is geen discussie over. Je kan niet zeggen, we gaan de voorkeur geven aan de lichtere fobieën, maar we gaan de schizofreen die worstelt met waanideeën aan de zijkant laten staan. Dus je start eigenlijk met de ergste en daarna ga je de lichtere klachten behandelen naarmate het geld en de samenleving dat toelaat. Dus dat is de eerste ommekeer. Uiteraard, wat ik ook in dat boek schets, is het heel ingewikkeld om een onderscheid te maken tussen licht en zwaar. Wat betekent dat? Het lijden kan je moeilijk kwantificeren. Sommige lichte klachten kunnen enorm effect hebben op de kwaliteit van leven. En sommige zware klachten, daar kan men best ook wel nog een prettig leven mee leiden. Bijvoorbeeld zo'n bipolaire stoornis met een lichte manier, om maar iets te zeggen. Dus het is heel moeilijk om op objectieve wijze licht en zwaar te wegen. Wij hebben daarvoor een systeem. En dat heet een klassificatiesysteem. Er is heel veel kritiek op. Hè. Dat maakt een lijst van stoornissen aan de hand van criteria. En dat systeem klopt niet helemaal. Dat weet iedereen. Iedereen die dat systeem hanteert, merkt de tekortkomingen. Er is veel, vind ik, afkeer voor dat systeem en zegt, we moeten daarvan af, want het klopt niet. Dat is uiteraard waar. Maar er is geen alternatief. Ergens moet je een breuk maken, een afspraak. En ik vergelijk het met de verkeersboetes. De ene keer is het 100 per uur, de andere keer is het 60 per uur, de andere keer is het 130 per uur. Ook daar zit geen logica achter. Dat heeft niet iets te maken met objectieve veiligheid en met objectieve redenen om precies dat getal op dat moment toe te passen. Dat lijkt ook eigenlijk heel subjectief. Net hetzelfde geldt bij psychiatrie. Ergens moet je toch een breuk maken. En dat is een maatschappelijke afspraak die we maken. En of dat al wel of niet terecht is, dat heeft eigenlijk daar niets meer mee te maken. Je houdt je aan die afspraak. Net zoals je een boete krijgt als je meer dan 30 per uur rijdt in bepaalde zones. We hebben blijkbaar geen respect meer voor die afspraak. De maatschappij wil daarvan af, omdat we alles in vraag stellen. Men vindt het te autoritair en dat klopt niet. En ik denk dat het toch noodzakelijk is om dat te doen. Alleen maar om te kijken hoe je die ernstige groep moet onderscheiden van de lichtere klachten. Weliswaar dat met het besef dat dat niet volledig accuraat is, maar we worden gedwongen dat te doen omwille van een soort van economische beperking.
Er lijkt een beweging te zijn van mensen die het lijden weer een plaats willen geven in het leven. Waarom moeten wij als mensen het lijden omarmen als we dat van nature niet graag hebben?
Ja, dat is inderdaad een goede filosofische vraag. Waarom moeten wij als mensen het lijden omarmen als het pijn doet, als het vervelend is? En we, ja, vanzelfsprekend natuurlijk meer geïnteresseerd zijn in lust en genot en ons verlangen daar op gericht is. Wij weten al eigenlijk heel lang, filosofisch, maar ook al neurowetenschappelijk, sinds denk ik jaren 50, 60, dat het genot dat we hebben, waar we op zoek naar zijn, enorm afhangt niet van datgene wat genot brengt, maar van het verlangen dat we naar dat genot hebben. Met andere woorden, de waarde van een koud glas cola is minder afhankelijk van de cola zelf, maar van het verlangen dat daarvoor aanwezig is. Het feit dat je het niet hebt. En dat verlangen wordt eigenlijk weer tot stand gebracht door een tekort. Namelijk het feit dat je 8 uur gewandeld hebt in een bos en dorst hebt. Het is eigenlijk de dorst die de waarde bepaalt van het glas cola. Het is het ongeluk die de waarde bepaalt van die enkele momenten van fantastisch geluk dat we ervaren met onze familie. Dus het is niet zo ingewikkeld. Als je erover nadenkt, dan is het zo dat het genot, waar mensen van nature naar genegen zijn, afhankelijk is van het feit dat het er niet is, van het tekort. Dat is iets wat filosofen al 2000 jaar incalculeren. Dat zie je in de Stoa, heel veel filosofen en ook religieuze leiders erop gewezen dat je een balans moet vinden, dat je eigenlijk moet dat verlangen in stand houden. Dus in het leven is het niet de bedoeling om zoveel mogelijk genot te ervaren, maar om zoveel mogelijk dat verlangen in stand te houden door het tekort ook op te zoeken. En je ziet dat mensen die heel creatief zijn, kunstenaars, schrijvers, van nature op zoek zijn naar dat tekort. Zich terugtrekken op eenzame plekken, in een bos, of minder gaan eten, of zich onthouden van bepaalde dingen. Juist omdat zij heel goed beseffen dat de scherpte van hun geest en creativiteit bepaald wordt door dat tekort. Dus om het eventjes tot een conclusie te verweven, dat lijden is zo essentieel, omdat het eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde is om genot te kunnen ervaren.
Maar er zijn ook mensen die lijden zonder enig genot.
Er zijn uiteraard mensen die zo ziek zijn dat dat lijden de overhand neemt. Dat het genot gewoon geen plek meer krijgt. En dat is dan het grote verschil tussen een normale en een abnormale lijden. Dat lijden is zinloos geworden. Heeft geen enkele betekenis meer in het leven van die mensen. En dat zinloze lijden is ook een van de belangrijke criteria om iets als ziekelijk lijden te beschouwen. Als je dag in dag uit depressief bent, niks meer doet, apathisch bent, geen contact meer krijgt, dan kan dat lijden niet meer worden opgenomen in jouw persoonlijke leven. En een van de belangrijke taken van een behandelaar, los van de medicijnen of eender welke psychotherapie of zelfs diepe hersenstimulatie of TMS, is wanneer je in contact treedt met een patiënt, de eerste stap is om dat lijden proberen terug in de context te plaatsen, opdat iemand daar zin kan aan geven, betekenis kan aan geven. Dus uiteraard, niet alles, zeker niet het psychische lijden, heeft betekenis. En daar ligt voor ons een belangrijke opdracht. Elk lijden kan je er wel een klein beetje betekenis geven. En als dat niet lukt, dan moet je het gewoon ook behandelen. Daarvoor zijn er psychiaters en psychologen en verpleegkundigen opgeleid.
U heeft het regelmatig in uw boek over een haast reflexmatige respons om het lijden, dat eigenlijk verdragen moet worden, door een batterij zorgverleners weg te laten poetsen.
Wij geven het lijden geen kans meer. Wij willen alleen maar genot en willen daar niet meer voor betalen met een beetje lijden. En dat werkt niet. Want je ziet als je dat lijden probeert uit te schakelen, dat het genot wegvalt. En je ziet frustratie optreden. Je ziet dat de ambities die we hebben niet vervuld kunnen worden. Wij zijn geïnteresseerd in maakbaarheid, in een succesvol persoon zijn. Die ambities zijn zo groot, ze gelden bij iedereen, dat dat voor veel mensen niet lukt. En dan zie je dat dat eigenlijk weer zelf tot een nieuw tekort leidt. Dus het tekort van het teveel is eigenlijk een soort van woordenspel waar ik mee probeer duidelijk te maken dat door teveel te kunnen, teveel te willen in onze westerse samenleving sinds 30 jaar, waar het allemaal mogelijk is, we op een tekort stoten. Een ander tekort. En dat je eigenlijk de omgekeerde beweging moet maken. Als je het tekort echt expliciet in je leven incalculeert, dan zal het veel makkelijker zijn om een teveel te ervaren. Wij hebben het idee dat het tekort oplosbaar is. Dat een ander dat kan doen. Dat het heel snel kan. En dat het ook zonder pijn kan. Dus op het moment dat wij een mentaal en psychisch lijden voelen, dan wordt dat gepercipieerd als een mechanisch defect. Iets dat niet meer werkt. Hè? Alsof een lamp stuk is en dat meteen moet hersteld worden. En dan gaan we beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg, een psycholoog, verpleegkundige of een psychiater, om zo snel mogelijk dat defect te herstellen. Dus we hebben ook de mogelijkheid verloren en het geduld en de tijd om eerst na te denken over wat de betekenis van dat psychische lijden is. Waarom ben ik gestresseerd als ik op mijn werk ben? Waarom krijg ik een burn-out? Zou dat misschien niet kunnen zijn dat dat werk niet geschikt is voor mij? Of omdat ik iets ambieer wat niet kan? Maar wij doen dat niet. Wij gaan meteen zeggen, ik faal, ik kan het niet. Ik moet hersteld worden. Iemand moet mij stutten. En je zoekt een coach of een psycholoog om je te herstellen en weer datzelfde werk aan te pakken. Maar misschien heeft dat lijden een heel andere betekenis en toont het je een weg, een spoor, wat je eerst niet had gezien, maar dat je wel eerst moet bewandelen om op een heel andere manier naar je leven te kijken, waardoor dat lijden spontaan zal verdwijnen.
Hoe zou een zorgverlener uw boodschap kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk?
Ja, dat is een terechte vraag. Wat moet je dan doen als je dit weet? Als persoon is dat ingewikkeld. Een paar dingen denk ik wel is, onthoud dat plezier zo belangrijk is. Blijf dat voor ogen houden dat de waarde van het therapeutisch contact met een persoon die je helpt, wat het ook is, enorm afhankelijk is van je eigen passie en plezier. En dat moet gekoesterd worden. En op basis daarvan zou je misschien moeten zeggen dat veel meer mensen in opstand zouden moeten treden en zeggen, die administratie, dat gaan we gewoon niet meer doen. Het maakt ons vak kapot. En terug refereren naar de systeemwereld. Wij zijn allemaal kleine personen die in dat grote systeem zitten, wat we deels hebben gebouwd. Maar we zijn er nu gevangen van. We zijn afhankelijk van dat systeem. En blijkbaar is er niemand van ons of collectief zijn we niet in staat om daar afstand van te nemen. Iedereen merkt dat dat niet goed gaat. Op alle niveaus. Het ministerie ziet dat, de ziekenhuisverzekeraar ziet dat, de instellingen zien dat, de patiënten merken dat, wij allemaal. Maar blijkbaar zegt iedereen, ja, wat moet ik eraan doen? Ik kan er niet. Nee, als individu kunnen we niet iets aan doen, maar we zullen moeten collectief op een bepaald moment gewoon afstand nemen. Dus ik roep op tot een soort van fluwele revolutie. Bedenk dat het plezier noodzakelijk is voor je goede werk, voor je therapeutische activiteit. En op het moment dat dat verdwijnt, ben je iets heel kostbaars in de weegschaal aan het stellen. Dus misschien moet dat ons wel ertoe oproepen om gezamenlijk afstand te nemen. Te zeggen, wij willen die administratie niet. Mij gaat het eigenlijk om de persoon die ik wil behandelen.
Is daar nog een rol weggelegd voor de patiëntenbeweging?
Ja, ik vind ook dat de patiëntenbeweging tot enigszins mijn verbazing heel sterk altijd hamert op meer willen. Zij zitten voortdurend in de soort van gedachtegang, er moeten meer psychiaters, meer verpleegkundigen. Het is altijd tekort. Terwijl ik probeer aan te tonen dat niet de weg is. Dat werkt niet. Dat doen we al 20, 30 jaar. Dus ook daar denk ik dat patiënten naar mijn gevoel meer zouden voordeel halen als ze samen met die behandelaren niet naar meer eisen, maar naar een andere manier van werken. Als ze met dezelfde soort van inspanning zouden zeggen, wij willen die administratie niet. Ik ben bereid een stukje van mijn privacy op te geven als ik maar een goed contact heb met die behandelaar. Maar tot op heden is het andersom. Hè. Dit is eigenlijk ook de patiëntenbeweging die meer controle eist, die zeker wantrouwen naar de behandelaar instigeert, die vindt dat er te weinig gedestigmatiseerd wordt. En dat schept eigenlijk ook een soort van vliegwiel, waardoor dat die controle in stand wordt gehouden. En volgens mij zouden ze er uiteindelijk veel meer baat bij hebben om mee te kijken naar dat persoonlijk contact en dat moeten bewaken ten koste van administratie en regelgeving.
Meneer Denies, hartelijk dank voor dit gesprek.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.